Zo. Een nieuwe morgen. En we zullen zo even kijken als de PowerPoint is opgestart. Als ik zo naar de kerk loop 's morgens, dan denk ik, het is fijn om een eigen gebouw te hebben. Buiten is het koud. Tenminste, het had gevroren. De brug was een beetje glad. En dan kom je hier, de kachel brandt. We hebben een eigen plek. En we zijn druk bezig met de brandmeld en de ontruimingsinstallatie. En toen moest ik denken aan de katholieke kerk in Hoge Maden. Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben, maar 4 november brandde deze kerk tot aan de grond en toe af. Ik moest een beetje denken aan de Notre Dame, waar het wat tijdje terug gebeurd is. En wat later las ik een bijzonder bericht. Het kerkbestuur van de protestantse kerk in Hoge Maden, die heeft de katholieke kerk uitgenodigd om de diensten in hun kerk te houden. En als ik dat lees, dan denk ik, is dan de beeldenstorm voor niks geweest? Ja. Een Roomse dienst in een protestantse kerk. Of hebben zij Jezus heel goed begrepen? Iemand uit Hoge Maden reageerde zo. Vroeger zou dat uitdraaien op knokken. Tegenwoordig kan het best. Het zou een ultieme vorm van saamhorigheid zijn. En het is intussen werkelijkheid geworden. De oefeningen van het koor, de zanggroepen, het opbaren van overledenen. Ze zijn welkom, inclusief hun reliquieën, hun gebruiken, hun gewoontes. En bij de uitvaart wordt gebruik gemaakt van de opbaarruimte en wordt de katholieke uitvaartdienst in de protestantse kerk gehouden. En ik denk, wat zou dat doen voor dat dorp? Voor de protestanten, voor de katholieken, maar zeker ook voor de mensen die niet naar de kerk gaan. Hier maken zij het verschil tussen, daar heb je ze weer. Ze preken vrede, maar ze kijken elkaar niet aan. Of laat je zien dat je bij elkaar terecht kunt als dat nodig is. En ik begrijp de uitspraak van deze man. Het zou de ultieme vorm van samenhorigheid zijn in ons dorp. Je deuren gesloten houden, het gebouw is van ons. Of juist laat je zien dat je, gezien de situatie die er nu is, letterlijk met elkaar door één deur kunt. En met deze inleiding wil ik vanmorgen met jullie eens kijken naar het begrip het lichaam van Christus. In twee weken geleden had Govert het over het lichaam van Christus. Dat kwam voorbij in zijn preek en dat sprak me aan omdat ik daar al een tijdje over aan het nadenken ben. En in de Bijbel worden verschillende begrippen gebruikt om iets over te brengen. En in dit geval een lichaam. En het is een heel letterlijk begrip. We hebben allemaal een lichaam, wie we zijn. Maar het was ook de vorm waarin Jezus voor ons zichtbaar werd. Hier op aarde. Hij kwam als mens, zichtbaar, kwetsbaar. Hij was in alles mens. En dit is zeg maar de letterlijke betekenis. Maar als we in de Bijbel gaan zoeken, dan komen we dit begrip lichaam tegen waarbij een andere uitleg van toepassing is. Bijvoorbeeld bij het avondmaal. Dan zegt Jezus, neemt, eet, dit is mijn lichaam. Nou, hier wordt immers niet het letterlijke lichaam van de Heer Jezus bedoeld. Hier wordt bedoeld dat als je deel hebt aan zijn offer, hij is gestorven voor ons, dat je kan zeggen, dat heeft hij ook voor mij gedaan. En door het avondmaal te vieren, sta je daarbij stil en laat je dat ook zien. En dan het tweede, en dat wil ik met jullie lezen uit 1 Korinthe 12, vers 13, vers 12 en 13. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al die leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. ook wij alle immers, zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij wij Joden zijn, het zij wij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij alle zijn van één geest doordrenkt. Hier wordt de gemeente bedoeld. En als je de Bijbel niet kent, dan zou je misschien denken, ja, het klopt helemaal niet. Al die dingen lopen door elkaar. Allemaal verschillende bedoelingen voor één begrip, het lichaam van Christus. En het is dus goed om eens te kijken waarom dat dit beeld gebruikt wordt. En ik wil vanmorgen stilstaan bij dat laatste begrip, u bent het lichaam van Christus. En daarover lezen en eens kijken wat er wordt gezegd en wat ermee bedoeld wordt. En het eerste gedeelte, Romeinen 12, vers 4 tot en met 8. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en met het begrip leden wil ik even stilstaan, want wij vergelijken dat wel eens met een soort lidmaatschap zoals wij dat nu kennen. Maar dit is al veel ouder dan dat wij lid van een vereniging kunnen zijn. Lid is eigenlijk hier niet dat allemaal stukjes één geheel vormen, maar dat één geheel opgebouwd is uit allemaal stukjes. We zijn een geleed lichaam. Dus het is eigenlijk net andersom. Het is een Bijbels begrip. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Nou, ik ga er eentje te ver. Ik lees gewoon door. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet en wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Zoals gezegd wordt het beeld van het lichaam gebruikt om iets duidelijk te maken. En hier worden verschillende dingen duidelijk gemaakt. Maar ze hebben verband met elkaar. En daarom wordt datzelfde beeld gebruikt. We hebben gezien het lichaam als het avondmaal en het lichaam als gemeente. Het lichaam van Christus. En dat blijkt al uit vers 5. Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. En die zegt, Paulus zegt eigenlijk in die hele korte zin twee dingen. Wij zijn, hoewel met velen, één lichaam. Hoe dan? Door met elkaar verbonden te zijn in Christus. Dus doordat we deel hebben aan het lichaam van Christus, het eerste begrip, vormen we met elkaar de gemeente, het tweede begrip, het lichaam van Christus. En dit laatste wordt vervolgens uitgewerkt door te vertellen dat we allemaal verschillende genadegaven hebben. En we kennen dat beeld ook uit 1 Korinthe 12, waarbij iedere gelovige deel is van de gemeente. En zo een stukje is van het lichaam. En dat beeld is verschillende keren vanaf deze plaats geschetst. Maar het is wel heel wezenlijk. En het gaat over gemeente zijn met elkaar. En zoals ieder deel van ons lichaam een aparte benaming heeft en ook een aparte functie heeft, dat zegt iets over hoe God ons heeft gemaakt. We zijn allemaal uniek, we zijn allemaal verschillend. En je zou het zelfs om kunnen draaien, als we allemaal hetzelfde zijn, dan functioneert dat lichaam niet. Het komt pas tot zijn recht doordat we allemaal verschillend zijn. Dat gaat over het functioneren. Maar waarom gebruikt Paulus, en daarmee ook God, het beeld van het lichaam van Christus? Je zou veel meer voorbeelden kunnen noemen die opgebouwd zijn uit kleine delen en met elkaar één geheel vormen. Erwin heeft dat wel eens een keer gedaan met een computer die allemaal onderdelen heeft en met elkaar één ding vormt. Het is zeker niet voor niets en ik denk dat dit principe namelijk het derde is. Zoals ik al aan het begin zei, een lichaam is zichtbaar en laat iets zien. Zien wie je bent. En het is Gods bedoeling dat wij als gemeente, hier als christengemeente en breder alle gelovigen in deze wereld, Christus laten zien. Je zou kunnen zeggen dat wij Christus belichamen. Laten zien hoe hij heeft geleefd hier op aarde. Dit is denk ik de uiteindelijke bedoeling van God, dat wij Christus zichtbaar maken in deze wereld. En dat kan alleen als wij goed met elkaar omgaan. Maar dat is niet het doel op zich. Het doel is niet dat wij het hier lief en vredig met elkaar hebben, tussen de muren en met elkaar omgaan, op een goede manier. Maar het doel is om de wereld te laten zien wie Christus is. Er ligt dus een opgave, een opdracht voor ons als christenen, als gemeente. Wie zijn we als gelovigen in deze wereld? Of als gemeente hier in Gorinchem? We hebben elkaar dus nodig om dat lichaam van Christus te laten zien. En als je daarover nadenkt, dat je elkaar nodig hebt, niet om het fijn te hebben met elkaar, maar om Christus te laten zien, dan geeft dat wellicht een ander beeld voor de manier waarop je met elkaar gemeente bent. Ik kwam een mooi poster tegen van Visje. Hè? Visje is de christelijke tegenhanger van Loesje. Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat? Kort samengevat, wat stralen we uit als we hier het hek uitlopen? En het is gemakkelijk om te zeggen dat je liefdevol en gastvrij bent als gemeente. En ik denk in beginsel dat iedere kerk of gemeente dat eigenlijk wel zegt. We zijn liefdevol en gastvrij naar buiten toe. Maar hoe geven we de vorm aan? Het kernwoord in onze visie is welkom. Welkom op onze website. Dat is het eerste wat je ziet als je daarop klikt. En op die website lukt dat best wel gemakkelijk. Je merkt er niet zoveel van wie daar komt. Wie dat ziet. Maar als iemand de kerk inloopt, de dienst inloopt, die wat anders is dan wij. Misschien er wat anders uitziet. Wat andere opvattingen op nahoudt. Misschien zelfs wel wat andere christelijke opvattingen erop nahoudt. Wat dan? Dan gaat pas dat woord welkom inhoud krijgen. Welkom krijgt pas betekenis als het je raakt, je wat kost, wat schuurt en misschien zelfs wel een beetje pijn doet. Dan wordt duidelijk wie je bent als gemeente. Dan zien de mensen Jezus. Wij zijn het levende bewijs dat Jezus is opgestaan, dat Jezus leeft. Het is dus, om het zomaar even te zeggen, van levensbelang dat wij een gezond lichaam hebben. En dan moet je natuurlijk niet omdraaien van het gaat niet goed, het einde van de gemeente nadert en al die gedachtes. Juist niet. Maar we hebben de afgelopen tijd meegemaakt dat een lichaam heel kwetsbaar is. En we mogen Gods principes gebruiken om een gezonde gemeente te zijn en te blijven. En om zo tot ons doel te komen. En je hoeft niet ziek te zijn om te besluiten gezonder te gaan leven. Maar hoe doe je dat als gemeente? Als je besluit om als gemeente gezonder te gaan leven. Zeg maar om een gezond lichaam te krijgen. Dat was best een vraag. Wie heeft enig idee? Je wil een gezond lichaam. Wat ga je doen? Eten? Gezond eten? Nog meer? Dingen doen? Sporten? Nou, ik hoor in ieder geval heel veel. Nou, ik heb uiteraard ook gezond eten. He, dat is eigenlijk een hele simpele. En niet eten, maar gezond eten. Daar is verschil. Wat krijg je binnen? Gezond voedsel. Dat spreekt voor zich, denk ik. maar de vettigheid van deze wereld of het gezonde voedsel van God? En het argument is vaak dat we het druk hebben, zeker. Maar het zijn en blijven keuzes. Persoonlijk, wat lees je, wat kijk je, wat luister je? Maar ook als gemeente, voor ons als oudste. Wat bieden we aan in een preek? De invulling van de kringen, de studies op de woensdagen. Een andere hoorde ik net. Oefenen. Je gaat er ook een stuk blijer van kijken, zie je dat? Het helpt. Oefeningen doen. Een tijd terug had ik last van mijn rug en ik moest naar de fysio. En ik kreeg een heel papier mee met allerlei oefeningen die ik moest gaan doen. En weet je waarom? Om mijn spieren op de juiste manier te gebruiken. En de spieren die ik niet gebruikte, en hij noemde dat een verkeerde houding, die moest ik gaan mobiliseren. Zodat mijn rug weer recht werd. Dat lukt me nog niet altijd, maar ik doe mijn best. En God vraagt ook van ons een goede houding. Als gemeente, als persoon. Eigenlijk is dat Bijbelse visio. En het zit in dat zorgpakket van God. Hij geeft dat aan ons mee. Oefenen als gemeente. Van betekenis zijn voor elkaar. Van betekenis zijn voor anderen. Oefenen in het met elkaar omgaan. Omgaan met anderen. En weet je wat het voordeel is? Het gaat niet van je eigen risico af. God is een God van genade. Als het niet lukt, prima, je mag het gewoon weer doen. En oefenen wil ook zeggen dat je niet perfect bent. Dat is ook heerlijk. Dat je erin mag blijven groeien. Maar ook accepteert dat je met elkaar onderweg bent. Geef elkaar de ruimte, zodat ieder op zijn of eigen niveau onderweg kan zijn. We beoordelen snel op wat iemand doet. Maar je bent niet wat je doet. Maar het gaat erom wat je doet vanuit wie je bent. Dat is belangrijk. Je ziet dus hoe belangrijk het is om in liefde en verdraagzaamheid met elkaar als gemeente om te gaan. Gemeente te zijn. En Paulus begreep dit. En dat is ook de reden waarom in Romeinen 12, na het gedeelte over het lichaam, Paulus direct verder gaat over de liefde. Bewegen. In beweging zijn is gewoon gezond voor je lichaam. Voor de spijsvertering, dat wat je te verwerken krijgt. En zelfs voor je geest. Voor wat er in je hoofd zit. Hardlopen, fietsen, wandelen. En ook dat zie je gewoon als gemeente. Ik hoor nog steeds verhalen uit de tijd dat deze kerk verbouwd is. Je was met elkaar bezig. Ik weet het zelf vanuit de tijd van het herfstkamp. Het was een fantastische tijd met elkaar. Maar ook gewoon nu bij het klussen. Gewoon heel eenvoudig met elkaar omgaan. De acties bij het hek. Chocolademelk uitdelen in de winter. Bewegen geeft conditie. Je raakt niet zo snel vermoeid. Je krijgt uithoudingsvermogen. En je moet er wel even doorheen. Want weet je wat er gebeurt als je gaat bewegen? Je krijgt eerst een beetje spierpijn. Dat moet allemaal kracht krijgen. Dat is ook binnen de gemeente. Als je wat gaat doen, dan schuurt het soms aan het begin even. Je moet even in elkaar haken. Die leden van het lichaam, die moeten één geheel worden. Maar als je met liefde één doel voor ogen hebt, dan komt er resultaat. Gewoon doorzetten, zou je kunnen zeggen. Krijg je er ook een mooie lichaam van? Ik vond dat een lastige. Het zijn ook overwegend vrouwen. Oké. Wij mannen hebben dat niet zo nodig, denk ik. Maar ik denk dat er verschil is tussen er verzorgd uitzien en je opmaken. En ik denk dat bij vrouwen dat heel mooi is. Maar als je je anders opmaakt, dus meer opmaakt om er anders uit te gaan zien. Ik denk dat als je je als gemeente opmaakt om er beter uit te gaan zien, dat je eigenlijk liegt. Dat je niet bent wie je bent. Laten we zijn wie we zijn, maar wel verzorgd. Dat is iets anders. We mogen een verzorgde uitstraling laten zien. Op onze website, in ons gebouw, wie we zijn als persoon. Maar goed, nu hebben we een gezond lichaam. Maar dan zijn we er nog niet. Het lichaam wordt aangestuurd. Wie weet dat eigenlijk? Hoe wordt een lichaam aangestuurd? Vanuit het hoofd. En daarover zegt de Efezebrief iets. Efeze 4, vers 15 en 16. Wat ander hoofd dan we net zagen. Maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Hier worden we opgeroepen om onszelf in liefde aan de waarheid te houden. Dat doen we graag bij anderen, hè? Iemand aan de waarheid houden. Maar nu voor onszelf. En als we dat doen, dan zou je dat eigenlijk dat stukje eruit kunnen knippen. En dan zou je kunnen zeggen, maar dat wij in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Het is dus de bedoeling dat wij in ons denken gaan worden als Christus, door ons aan de waarheid te houden. En is natuurlijk de vraag, wat is de waarheid? En dat wordt lastig. Want wat is waarheid? Wie heeft de waarheid? Het simpele antwoord. De Bijbel is waarheid. Ik denk dat we het daar goed over eens zijn met elkaar. Dat klopt. Maar als er ergens veel meningen over zijn, dan is het wel over de Bijbel. Helaas, zouden we moeten zeggen. Hoe moet je de dingen lezen? Hoe moet je de dingen uitleggen? Wat mag je doen? Wat mag je niet doen? En wat moet je doen? En eigenlijk zit de oplossing in de vraag. In liefde. Niet in dwang. Of op een andere manier. En dan gaat vers 16 verder. Van hem uit, Christus, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. We hebben vaak de neiging om de boel met regels en afspraken bij elkaar te houden. En op zich is dat prima. En het is net als welkom, zolang je het over allerlei dingen eens bent met elkaar, dan doet dat geen zeer. Je hoeft eigenlijk geen liefde te laten zien als je allemaal alle neuzen dezelfde kant op staan. Het gaat pas spreken als er over dingen verschillend wordt gedacht. En dan zegt vers 16, vanuit Christus wordt alles samengevoegd en bij elkaar gehouden. Zo groeit het lichaam, de gemeente. Door elkaar te aanvaarden, juist als er verschillen zijn. En hoe doen we dit? Als iemand anders denkt over de dingen van God. We kunnen toch niet alles goed vinden? Dat klopt. Ik vond het ook zo mooi dat Eybert vorige week, die haalde de slogan aan van zijn gemeente. Ik weet niet of jullie dat is blijven hangen. Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alle zaken. Ik dacht, had ik het maar verzonnen. Met andere woorden, stel de vraag, wat is nou echt belangrijk? En wat is de kern waar het echt om draait? En daarnaast zijn er uiteraard ook belangrijke standpunten, zeker. Maar die zijn niet van levensbelang. Daar kun je verschillend over denken. En hoe ga je er dan mee om? In liefde met elkaar. En dit is ook waar we als oudste al een tijdje mee bezig zijn. En we hebben 3 weken terug hier met de kringleiders over gesproken. Hoe wil je gemeente zijn in deze tijd? In een tijd waarin de wereld om je heen enorm snel verandert. Je kan er niet stoïcijns blijven zitten en altijd dezelfde blijven. Je mist de aansluiting met dat wat er om je heen gebeurt, wat er buiten het hek gebeurt, om het zo maar even te zeggen. In je dagelijks leven heb je intussen ook een smartphone. We maken allemaal gebruik van e-mail. De post wordt steeds minder. Heel veel dingen veranderen. En we kunnen als gemeente niet blijven in de vorm zoals we zijn. Ik ben begonnen met de gastvrijheid van de Protestantse kerk in Hoogmade. En het is een mooi voorbeeld voor ons. In de komende jaren zal ons gebouw gebruikt gaan worden door Philadelphia. En misschien nog wel anderen. En uiteraard betalen ze daarvoor. Maar zijn ze ook welkom vanuit ons hart? Want daar gaat het om. En we hebben al jaren geleden opgeschreven in onze visie dat ons gebouw gebruikt moet worden, mag worden, door allerlei anderen. En nu is het werkelijkheid geworden en voelen we het ook. Maar het gaat niet alleen om het gebouw. Het gaat ook om ons als gemeente. Hoe wil je gemeente zijn in een tijd die zo verandert, zei ik net. Waarbij helaas heel veel mensen niets meer hebben met de klassieke vorm van kerk zijn. Het is goed om te kijken waar het werkelijk om gaat. En daarnaast wat je heel belangrijk vindt. En misschien is dat wel huiswerk. Je zou voor jezelf eens op moeten schrijven. Waar gaat het nou echt om? En wat vind ik gewoon belangrijk? Wat zou je, om het dan maar heel duidelijk te maken, allemaal weg kunnen strepen en nog steeds gemeente kunnen zijn met elkaar? Wat is belangrijk? Maar als je buurman of buurvrouw er anders over denkt, kun je nog steeds gemeente zijn. Gaan we, om het zo maar te zeggen, terug naar de beeldenstorm? Weg met alles wat niet is zoals wij? Of kiezen we ervoor om als gemeente, als kerk, van betekenis te zijn? En te zeggen, dit is een plek waar we Jezus laten zien. Welkom. Amen.